Laten we deze dienst in stil gebed persoonlijk aan de Heer opdragen. Welzalig de mens die naar mij luistert, want wie mij vindt, heeft het leven gevonden. Hij heeft de Heere van de Heere welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Laten we ook samen de twee volgende coupletten zingen van lied 348. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Hartelijk welkom. Fijn dat u vanmorgen naar deze dienst gekomen bent. We hopen dat we samen mogen ervaren dat de Heer leeft. Het is de opstandingsdag van de Heer Jezus. En dat Hij in ons midden wil zijn en tot ons wilt spreken. En ook onze harten aan wil raken. Nog even een mededeling. Woensdag, de 4e, hoopt broeder Lucas Nijenhuis zijn verjaardag te vieren. Laten we daar ook aan denken. En volgende week zal er een speciale zendingscollecte zijn voor de Turks sprekende. Het werk onder de Turks sprekende, Nesmi en Emira en vele anderen werken met name onder de Turks sprekende hier in Nederland en in Duitsland. Het was een vreugde om Emira weer te ontmoeten. Ze vertelde dat haar man Nesmi nog een paar maanden nog blijft in Turkije en daar de gemeente in Iskandrin helpt en voorthelpt. En ook in Antiochië zijn ze ook bezig om daar ook de gemeente te ondersteunen. Emira vertelde dat Nesmi heel veel groepen begeleidt, jeugdgroepen. Ook met de jeugdgroep zijn ze ook naar Antiochië geweest om daar ook de jeugd te ondersteunen. Nou, laten we bidden voor kracht. Emira vertelde dat het daar regelmatig 40 graden warmte was met een vochtigheid van 90%. Nou, dat is bijna niet uit te houden. Je zit als het ware in een sauna. En zelfs Emira had er moeite mee. Nesmi schijnt gewoon door te gaan met zijn werk en daar heel veel kracht van de Heer voor te mogen ontvangen om dit werk toch daar te mogen doen. Volgende week is daar een speciale collecte voor en u wordt uitgenodigd om daar ook uw bijdrage ook financieel te geven en hen in dit werk te mogen ondersteunen. Zullen we samen deze dienst in de handen van de Heer leggen? Vader in de hemel, wat is het goed, wat is het fijn om elkaar vanmorgen weer te mogen ontmoeten. Heer, het is zoals uw woord ook zegt, hoe lieflijk is het als broeders elkaar mogen ontmoeten. Heer, het is zo zegenrijk en ja, Heer, we zijn met elkaar één groot huisgezin van onze hemelse Vader. En dan gaat het er niet om of we allemaal wel baptist zijn, maar dan gaat het erom of we allemaal de Heer Jezus kennen als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Heer, wat is het goed om zo de eenheid in het geloof, de eenheid in Christus, te mogen ervaren. Heer, we gaan straks met elkaar liederen zingen. En we willen in die liederen u eren en u groot maken. En we willen u vragen, wilt u in die liederen ook onze harten aanraken en ons bemoedigen? Heer, we willen ook vanmorgen naar uw woord luisteren. En we willen vragen, wilt u onze harten openen en ons verstand ook openen, zodat u door uw woord tot ons kunt spreken. Heer, we willen ook vanmorgen de werking van uw Heilige Geest in ons midden ervaren. En ja, we willen heel eenvoudig zeggen, Heer, kom maar tot uw doel in ons leven. We willen bidden, Heer, wilt u met broeder Lucas Nijenhuis zijn als hij komende week zijn verjaardag mag vieren. Heer, u weet dat er in zijn gezondheid best wel heel wat aan de hand is en heel wat gebeurd is de laatste tijd. Maar we willen u bidden, Heer, wilt u hem sparen, wilt u hem kracht geven en wilt u hem heel dicht nabij zijn en hem uw rijke zegen schenken. Ook woensdag als hij jarig is. Heer, we willen ook bidden voor Nesmi Bozoekland die nog in Turkije uw gemeente mag dienen. Heer, wilt u uw werk daar beschermen? We weten, Heer, dat uw werk juist in deze landen waar de islam zo sterk vertegenwoordigd is, veel te lijden heeft, vaak bedreigd wordt. Maar we willen u bidden, Heer, wilt u uw gemeente alstublieft beschermen? En laat het zo zijn, Heer, dat door alles heen uw gemeente mag groeien. En we danken u, Heer, voor het werk wat Nesmi daar mag doen. Wilt u hem ook vanmorgen kracht geven om voor te gaan in de gemeente? En wilt u het werk daar bijzonder zegenen? Dank u wel dat u Emira ook weer veilig thuisgebracht heeft. En wilt u haar ook zegenen, ook nu ze van elkaar gescheiden zijn, nog 2 maanden. Heren, wilt u haar daar ook genade in geven om dat ook vol te kunnen houden. Heren, we willen u ook bidden, wilt u met de familie Jos Deen zijn. Heer, we danken u voor de genade die u hen schenkt en dat ze ook uw kracht en uw nabijheid mogen ervaren in hun beproeving die ze meemaken. Heer, en we danken u, Heer, dat u zelf zegt dat u de grote heelmeester bent. En Heer, daarom willen we u vragen, wilt u alstublieft uw liefdevolle, genezende, heilzame handen over hen uitstrekken? En we willen in vrijmoedigheid aan u vragen, Heer, wilt u onze broeder alstublieft genezing schenken? We danken u, Heer, dat bij u alle dingen mogelijk zijn. En dat niet de arts, de huisarts of een specialist in het ziekenhuis, maar dat u, Heere God, het laatste woord heeft. En we danken u, Heer, dat we hen zo in uw trouwe vaderhanden mogen aanbevelen. Heer, dat willen we ook bidden voor onze broeder dokter. Heer, u kent ook zijn zwakheid. En ik wil u bidden, Heer, wilt u zich ook over hem ontfermen. Dat bidden we ook voor Marijke Donker, ter haar. Heer, we willen u bidden, wilt u zich ook over haar ontfermen? Wilt u haar genezing schenken? En we danken u, Heer, dat we ook haar aan u, uw genade, toe mogen vertrouwen. En met hen willen we bidden voor alle zieken in de gemeente. Zij die ziek zijn, dat je het kan zien, maar ook misschien in hun hart of in hun geest ziek zijn. Heer, er wordt soms zo in stilte geleden. Maar we danken u, Heer, dat u dat allemaal kent. En we willen u bidden, Heer, wilt u alstublieft herstel, genezing, vertroosting schenken daar waar mensen het van u verwachten. Zo willen we bidden, Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? Dank u wel, Heer, dat u een vurig muur rondom uw volk wilt zijn. En ja, wilt u ook tot uw doel komen met uw volk Israël. Dank u wel voor de vrede van Jeruzalem. En we willen bidden, Heer, voor deze vrede die straks vanuit Jeruzalem wereldwijd gevestigd mag worden. Heer, wilt u ons zo vanmorgen een goede dienst geven? We vragen dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. We gaan drie liederen met elkaar zingen. Lied 249 uit Opwekking en daarna 252 en 257. Maar dat zal ik dan nog wel even aankondigen. 249, we staan schouder aan schouder in Gods wijngaard en God wil ons gebruiken in zijn dienst. We zingen dit twee keer. Heer, doorgrond mijn hart. Voordat we het verder zingen, ik heb het wel eens meer voorgedaan, maar dit lied dat kun je een heel mooi in beurtzang zingen. Weet u nog, zusters, de mannen zingen, Heer doorgrond mijn hart. En dan de zusters, Heer doorgrond mijn hart. Ja? Maak het echt voor u, maak het echt voor u. Heer doorgrond mijn hart, Heer doorgrond mijn hart. En dan zingen we de laatste regel weer samen. Waarom dat we het niet deden, zusters schamen zich daar misschien een beetje voor, maar doe het maar gewoon, hè? Dan gaan we het nog één keer zingen, en dan zingen we het dus niet weer twee keer, maar één keer zingen we Heer doorgrond mijn hart, u bent de maker, en dan nog één keertje Heer doorgrond mijn hart, en dan is het lied afgesloten. Goed, broeders en zusters. Klonk een stuk beter. En dan gaan we ook nog zingen lied 257. Uw lieflijk aangezicht wil ik altijd voor mij zien. Daar zijn we vanmorgen voor samengekomen om natuurlijk elkaar te ontmoeten, maar bovenal een ontmoeting te hebben met de Heer. En zoals we het net gezongen hebben, we zijn hier op een plek die in de Bijbel wel genoemd wordt het huis van de pottenbakker. De werkplaats van de pottenbakker. Hier wil de Heer mensenlevens veranderen. En dan worden soms ook verborgen dingen die niet goed zijn, soms aangepakt, aangewezen, die we bij de Heer mogen brengen en bij de Heer mogen laten. Nou, daar gaat lied 257 over. Uw lieflijk aangezicht. En we zingen dat lied twee keer. Wat is het goed om als gemeente samen te komen en de Heer groot te maken, de Heer te loven en te prijzen. En voordat we met elkaar de schrift openen, wil ik u de gelegenheid geven, misschien zijn er enkelen onder ons, die met ons de Heer willen danken voor al die zegeningen waarmee Hij ons gezegend heeft. En laten we Hem groot maken. Misschien zijn er een paar onder ons, doe het dan zo luid dat we het ook mee kunnen bidden. Misschien zijn er een paar die met ons de Heer willen danken en groot willen maken.
Dank u wel, Heer, dat we bij elkaar.
Amen. Vanmorgen wilde ik graag een stukje lezen uit Matteüs 13. We zijn vorige week begonnen met de gelijkenis over de zaaier, van de zaaier. En nu hebben we de tweede gelijkenis die we met elkaar willen lezen. Vanaf vers 24, Matteüs 13 vanaf vers 24... tot en met 30, en daarna de uitleg van de Heer Jezus vanaf vers 36 tot en met 43. Matteüs 13, vers 24. Nog een gelijkenis hield hij hun voor en hij zeide: het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt dan het onkruid? En hij zeide tot hen: dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden. Maar brengt het koren bijeen in mijn schuur. En dan vanaf vers 36 tot en met 43. Toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de volleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de volleinding der wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk huns vaders. Wie oren heeft, die horen. tot zover deze gelijkenis met de uitleg waar we met elkaar over na gaan denken als we 822 gezongen hebben. Niet zien en toch geloven. Dit lied zingen we niet zo vaak. We hebben het onlangs op de Bijbelstudie dinsdagavond gezongen onder leiding van Lisbeth, die dit lied uitgezocht heeft. Een prachtig lied. Misschien is het goed om tijdens het voorspel de collecte in te zamelen voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. 1 collecte voor het werk wat we mogen doen in de gemeente tijdens het voorspel van het prachtig lied 822 uit Johannes de Heer. Niet zien en toch geloven. Geweldig lied en een prachtige inhoud. We hebben het gezien de vorige keer, 7 gelijkenissen. Die beginnen met het uitzaaien van het woord van God. En het eindigt, zoals we konden zien, bij de voleinding der wereld. 7 gelijkenissen die ons vertellen hoe het zal gaan in de wereld. Hoe het zal gaan ook in de gemeente. Hoe het zal gaan in ons persoonlijk leven. De eerste gelijkenis hebben we gezien over dat zaad, het woord van God, wat uitgestrooid werd bij de schepping al. Toen we kunnen lezen dat alles is door het woord ontstaan. Een verwoeste, lege, donkere aarde werd door het zaaien van het woord van God omgetoverd in een prachtige schepping. waarvan we kunnen lezen en zie, het was zeer goed. Het woord van God maakt iemand vruchtbaar. En daar hebben we het over gehad, dat het woord van God tot ons komt. En dan kun je inderdaad lijken op iemand die ja, hetzelfde is als een platgetrapt paadje. Het woord wordt wel uitgezaaid, maar de vogels komen en pikken het weg. Oh, wat gebeurt dat vaak. Dat we het woord van God horen en we komen thuis en we weten al helemaal niet meer waar het over ging. Omdat er niets meer bij kan. We weten het allemaal al. Of ik heb mijn eigen mening. Of ik ben zo vol met al die andere dingen. We hebben het gezien, het woord van God kan ook vallen in hele ondiepe grond waar allemaal stenen liggen. We hebben het toen ook gezien in Jesaja 5, dat de wijngaardenier eerst de wijngaard omspit en dan van stenen reinigt. En dan de planten gaat planten in de wijngaard. Oh, er liggen soms zoveel stenen in ons leven. Zoveel onverwerkte emoties, zoveel bitterheid misschien, zoveel ja, houdingen van, wij willen die ander niet vergeven, misschien wel bitterheid. Och, dat de Heer onze levens kan reinigen en dat er stenen verwijderd kunnen worden, zodat het woord van God zijn werk mag doen. Oh, we hebben het gehad over dat zaad wat tussen de dorens valt. Zoveel zorgen die het woord van God geen enkele toegang meer geven tot ons leven. Of zoveel lusten van het leven, waar we veel meer mee bezig zijn dan het woord van God. Je blijft onvruchtbaar. En dan hebben we het laatste gezien, dat het zaad valt in goede aarde. Mensen die dat woord van God horen en vasthouden. Nou, dan moet je zien wat er dan gebeurt. Dan gaat het vrucht dragen. 1 graankorrel hebben we gezien. Als 1 graankorrel en steeds maar weer 10 jaar lang 100-voudig opbrengt, dan kan 1 graankorrel de aarde voorzien, de hele wereldbevolking voorzien van voedsel binnen 10 jaar. Dat is de kiemkracht van 1 korrel. En hier zitten honderden korreltjes bij elkaar. Zijn wij bereid dat dat woord in ons leven zijn werk doet en dat wij vrucht mogen dragen voor de honger, de geestelijke nood van deze wereld. Dat doet het woord van God. Dat is het woord wat in ons komt en ons vruchtbaar maakt, zodat de Heer ons kan gebruiken. Die eerste gelijkenis gaat met name over de tegenstand van binnenuit. Waar we het net over gehad hebben. De geestelijke tegenstand, de emotionele, psychische tegenstand, maar ook de vleeselijke tegenstand. De tweede gelijkenis gaat meer over tegenstand van buitenaf, van de vijand die komt en over het goede zaad zijn zaad zaait. We lezen, en dat is eigenlijk best wel heel interessant, hoe heel kort de Heer Jezus die uitleg geeft in Matthäus 13. Dan staat er heel eenvoudig, die het goede zaad zaait is de Zoon des Mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand is de duivel. De oogst is de volleinding der wereld. De maaiers zijn de engelen. 7 dingen die hier opgesomd worden over van de Heer Jezus. En hier heel kort uitlegt waarvoor iedereen staat in deze gelijkenis. De wereld is de akker. En weet u, in deze wereld, bijbels gezien, zo'n ruim 6000 jaar geleden, heeft God het goede zaad gezaaid. Zo goed, dat er inderdaad staat, en zie, het was zeer goed. Hij heeft het goede zaad in deze wereld gezaaid. Maar we lezen al heel gauw dat er een vijand kwam, die over dat goede zaad zijn zaad zaaide, zijn onkruid. Zowel in het hart van de mens, maar ook in de schepping. En dat de aarde in plaats van goede vruchten ook dorens en distels voortbracht. We kunnen het heel ruim zien. De akker is deze wereld. En we zien om ons heen de verschrikkelijke dingen die het onkruid vandaag aanricht in de wereld om ons heen. Maar ik denk dat we het ook kleiner mogen zien. Er staat in de Bijbel niet alleen dat de wereld de akker is, maar in de Korinthebrief, u hoeft het niet op te slaan, maar in 1 Korinthe 3 vers 9, dan kent u dat wel, hè, van dat Paulus zegt, de een heeft gezaaid, de ander heeft geplant en de ander heeft begoten. En dan staat in 1 Korinthe 3, en gij, de gemeente, is Gods akker. Ook wij als gemeente zijn een akker, waar God zijn zaad wil zaaien. Ook vanmorgen wil hij zijn vruchtbaar zaad, dat goede zaad, zaaien in de akker. Maar ook wij hebben te maken met een vijand die het verkeerde zaad zaait. We hebben het er afgelopen dinsdag over gehad, dat er niet alleen een vijand is die rondgaat om verkeerd zaad te zaaien, maar dat er ook vandaag in de gemeente leraren zijn die een verkeerd evangelie brengen. Daar gaan we het straks over hebben, valse leraren. Maar ook in ons persoonlijk leven. Ook ons persoonlijk leven wordt vergeleken met een akker. U kunt dat lezen in Galaten 6, dat we op de akker van ons vlees of op de akker van onze geest mogen zaaien. Ook ons leven, ons persoonlijk leven is een akker. En wij hebben te doen met verleiding. Verleiding waardoor ook soms zoveel verkeerd zaad in ons leven komt en ons leven kapot kan maken. Er is gezaaid in de akker. En wij als gelovige kinderen van God mogen hier in deze wereld leven. Wil God in deze wereld gebruiken. Wij zijn als het ware in deze akker, in deze wereld gezaaid. Om vrucht te dragen. Om voor God vrucht te mogen dragen. En weet u, dan staat er niet dat goede zaad, dat zijn de leden van de Baptistenkerk. Er staat ook niet dat goede zaad, dat zijn de leden van de gereformeerde kerk of van de hervormde kerk. Dat doet er dan helemaal niet toe. Dat goede zaad zijn Gods kinderen. Gods kinderen die in deze wereld gezaaid zijn. Nou, dan zullen we zeker ervaren dat in deze wereld ook Satan, de vijand, die rondgaat als een briesende leeuw, kunnen we lezen, dat ook Satan vandaag aan het zaaien is. En zijn nageslacht, zijn kinderen in deze wereld zaait. Nog even naar ons persoonlijk leven. Weet je, als God het goede zaad zaait in ons leven, dan staat er, dan komt de vijand, wanneer? Terwijl de mensen slapen, 's nachts. Dan komt de vijand en die zaait over dat goede zaad, wat God gezaaid heeft in ons leven, het onkruid. Hier hebben we een oproep van de Heer Jezus, om vooral in deze tijd, en wij geloven dat we in de tijd leven die niet ver verwijderd is van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat we in deze tijd wakker zijn en nuchter zijn en niet in slaap vallen en de duivel geen kans geeft om als vijand het verkeerde zaad in ons leven te zaaien. Het verkeerde zaad in onze gemeente te zaaien. Laten we toch alsjeblieft wakker zijn en nuchter zijn. Hoe ervaar je dat vaak in je persoonlijk leven? Daar staat hier in vers 26, ik weet niet of u dat ook wel eens zo ervaart, maar ik ervaar het wel. Daar staat er in vers 26, toen het graan opkwam en vrucht begon te zetten. Wat staat er dan? Toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Oh, dat ervaar je zo vaak in je leven. Paulus zegt, als ik het goede wens te doen, als ik de Heer wil dienen, als ik vrucht wil dragen voor de Heer, wat zegt hij dan? Dan is het kwade ook zo dichtbij. Je ervaart het zo in je leven. Dan komt dat onkruid, wordt ook zichtbaar, komt ook tevoorschijn in je leven. Je zit hier met een groot probleem. Wat doen we met dat onkruid? Wat doen we met al datgene wat door de vijand in deze wereld gezaaid is? Ach ja, er zijn hele fanatieke religieuze organisaties die alles wat niet gelooft in hun godsdienst uitroeit. En daarmee ook heel veel goede mensen uitroeit. Denk bijvoorbeeld aan de islamitische terreurbeweging die zoveel uittrekt omdat ze eigenlijk denken van wij moeten dat allemaal voor God doen. En we doen het voor de voleinding der wereld. Nou, dat onkruid, dat kun je eigenlijk niet zomaar straffeloos uittrekken. Het schijnt, misschien wel goed om dat te weten, u weet dat het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven staat. En dat hiervoor het woordje onkruid niet zomaar het woordje onkruid gebruikt wordt wat wij kennen. Maar in het Grieks wordt hier een woordje gebruikt, zizania. En zizania, dat is niet zomaar algemeen woord voor onkruid, maar dat is een specifiek soort onkruid. Dat is een bepaald plantensoort. En die plantensoort, die kennen wij ook wel als dolik of dolle tarwe. En ook dat onkruid hebben wij vandaag ook nog wel eens tussen de akkers. Dat is onkruid, een van de dingen die bekend is van dit soort onkruid, dat is dat dit onkruid een enorm wortelgestel heeft. Het is een heel vertakt wortelgestel en als je dit dolik, die dolle tarwe uit de grond wil trekken, dan trek je de hele boel mee. Het is zo verworteld, je kunt het niet uittrekken. En uiteindelijk, als het net opkomt, het is precies hetzelfde als het graan. Je ziet totaal geen verschil. Alleen later zie je heel duidelijk dat het heel verschillend is. Ik denk dat wij vandaag te maken hebben met een tijd waarin heel veel vals evangelie verkondigd wordt. Het lijkt heel veel op het evangelie, maar het is het net niet. Het is het net niet en het is zo verleidelijk. Ik zou het fijn vinden als u dat met mij even wilt opslaan in de Galatenbrief, Galaten hoofdstuk 1. Galaten hoofdstuk 1 vers 6. Daar waarschuwt Paulus ons voor dat onkruid, voor dat die dolle tarwe die ook ertussen gezaaid wordt en dat je bijna niet kunt onderscheiden van het ware, het echte graan. In de Galatenbrief, hoofdstuk 1, vers 6, daar staat: het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, en dan wordt het heel hard, daar staat: die zij vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens, indien iemand een ander of een evangelie predikt afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zijn vervloekt. Dat is nogal wat. Daar is Paulus wel heel stellig. Een evangelie wat een klein beetje afwijkt, iets anders is. Weet u, vandaag zijn er heel veel predikanten die een evangelie verkondigen van vrede, van liefde, van een liefhebbende vader die ons aanvaardt, ook al word je verworpen in de wereld. Een evangelie van eenheid, we moeten toch immers allemaal één zijn. Een evangelie waarin niet de natuurlijke oude mens veroordeeld wordt, moet sterven, maar waarin de oude mens een stukje getraind wordt in een stukje beschaving, als het ware beschaafd gemaakt wordt, de oude zondige mens. En waarin de mens eigenlijk zichzelf wil veranderen. Nou, de beschaving van de oude mens in plaats van het scheppen van een nieuwe mens. Het zijn vaak zeer beminnelijke predikanten, beminnelijke evangelisatiebewegingen. Vol van liefde, vol van acceptatie, vol van hoop, vol van vertrouwen. Maar totaal geen oordeel over de zonde. Het is een heel ander evangelie. En weet je, dit wordt ook gezaaid in de wereld om ons heen. Dit wordt ook gezaaid in ons leven. En dan zeg je, dan groeit dat samen op. En dan staat er heel duidelijk in de Bijbel dat wij niet de opdracht hebben om dat onkruid eruit te trekken. Want dan trek je zoveel anders mee. Je maakt zoveel kapot. Misschien wel goed om dat even erbij te lezen. In 1 Korinthe 4 vers 5, daar staat. In 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 5, daar zegt Paulus heel duidelijk. Daarom, veld geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar zal maken. Nee, wij mogen dat oordeel niet vellen. Wij mogen niet zomaar zeggen, oh, dat is onkruid, dat trekken we eruit en dat trekken we eruit. De Heer zegt, laat het maar samen opgroeien. Tot het moment dat je niet uit deze wereld getrokken wordt. Maar wat staat er dan? Dat je losgesneden wordt van deze wereld. Dan word je losgesneden van je wortels in deze wereld. En wat een geweldige toekomst is dat dan. Dat wij, ja, de toekomst van het graan, de toekomst van de tarwe, dat is dat we in de schuren, dat we in het huis van de Vader verwelkomd mogen worden. En wat staat er dan? Ja, dan staat er aan het einde. Dan zullen de rechtvaardigen, in vers 43 van Matteüs 13, dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk hun vaders. Oh, wat een geweldige toekomst hebben zij die geboren zijn vanuit dat levende woord van God. Andere kant, vreselijk voor het onkruid. Vreselijk voor de kinderen van de boze. En weet u, broeders en zusters, ik ken niet iedereen. Maar er wordt in de Bijbel gesproken van de kinderen van God en de kinderen van de boze. En daartussenin heb je niets. Daartussenin heb je niet een grijs vlak. Je bent behouden of je gaat verloren. Wat denkt u, was de Heer Jezus een liefdevol persoon? Kwam de Heer Jezus met veel liefde naar deze wereld? Het was alleen maar liefde. Het was alleen maar liefde. En dat deze liefdevolle persoon, de Heer Jezus, zelf zegt dat de kinderen van de boze, moet je nagaan, de kinderen van de boze, dat onkruid, ja, eigenlijk durft een evangelist of een predikant dat vandaag niet meer uit te spreken. Want daar jaag je mensen mee weg. Maar wat staat hier in vers 42? Zij zullen hen in de vurige oven werpen. En daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Tandengeknars heeft eigenlijk te maken van, je zoekt berouw, maar je vindt het niet. Dit evangelie, dit mag de laatste tijd eigenlijk niet meer verkondigd worden. Mensen die niet in de Heer Jezus geloven. Mensen die de Heer Jezus verwerpen. Mensen die kinderen zijn van de boze. Hun toekomst is dat ze in het vuur geworpen worden. Is dat een liefdevolle God? Is dat een liefdevolle heiland? Is dat een liefdevol evangelie? Heel veel mensen denken van ja, maar dat kun je toch niet verkondigen in deze wereld. We moeten toch verkondigen dat God je van je houdt en dat God je lief heeft. En dat alle mensen uiteindelijk kinderen van God zijn. En zoals men vooral de laatste tijd heel veel wil laten geloven, dat uiteindelijk alle mensen toch in de hemel komen. Want is dat dan een God van liefde die mensen laat verbranden in de hel? Dat is toch niet een God van liefde? In die God wil ik niet geloven. Zo wordt dan gesproken. Als je kijkt naar de Bijbel en teruggaat naar het evangelie van de Bijbel, dan kan ik van het evangelie niet iets anders maken. Dan staat er heel duidelijk in de Bijbel. Kijk, weet je, een mens gaat niet verloren en zal niet als onkruid in een vurige oven geworpen worden en dat is dan het einde van je bestaan. Niet, dat gebeurt niet met een mens omdat hij een zondaar is. Want dat zijn we allemaal. We zijn allemaal zondaren. Maar ik heb een mogelijkheid gevonden om van mijn zonde af te komen. Ik heb een uitweg gevonden waarin iemand voor mij het vuur is ingegaan. Voor mij de hel is ingegaan. Als we eens weten hoe de Heer Jezus daar aan het kruis op Golgotha geleden heeft. Weet u, ik denk dat wij vooral deze laatste tijd de zonden eigenlijk veel te veel goed praten. Je kunt niet goedkoop zondigen. En je moet dus weten wat een enorme prijs er voor onze zonde betaald werd op Golgotha. Hoe de Heer Jezus van God en mens verlaten werd en de zonde over hem uitgegoten kreeg. En God zijn zoon moest verlaten. Wij hebben daar het flauwste benul niet van. Wat daar gebeurd is aan het kruis op Golgotha. En met name in die 3 uren diepe duisternis. En God zegt, als je dat verwerpt, als je Christus verwerpt, als je zegt, Christus is niet voor mijn zonde gestorven, want ik zal mijn zonde, die zal ik zelf wel een beetje oppoetsen en ik zal wel zorgen dat ik zelf een beetje beter word. Ik zal wel zorgen dat ik zelf een klein beetje christelijk ga leven. En als je niet bereid bent om de dood in te gaan, als je niet bereid bent om met Christus dat sterven door te maken, maar je oude mens wilt oplappen, ja, dan zegt God, ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Als jij dat kostbaarste geschenk wat ik ooit aan de wereld gegeven heb verwerpt en zegt, ja, ik heb dat niet nodig. Ik heb niet iemand nodig die voor mijn zonde sterft. Ik heb niet iemand nodig die mijn zonde in zich gedragen heeft. Ja, dan zegt God, dan houdt het op. En dat is de grote zonde. Niet dat je een zondaar bent, maar dat de grootste zonde is het verwerpen van de Heer Jezus. Als jouw persoonlijke verlosser en zaligmaker. En zo staan wij midden in deze wereld. Er staat in de Filippenzenbrief dat wij als lichtende sterren geplaatst zijn te midden van een ontaard geslacht. Een verkeerd en een ontaard geslacht. Nou, daar staan we middenin. Wij staan midden in de wereld. En het kan best zijn dat uw buurman het boze zaad is wat in deze wereld gezaaid is. En uw collega ook voor eeuwig verloren gaat. En te midden van deze wereld staan wij. En eens zal het moment komen dat die vreselijke scheiding plaats zal vinden. Dat mensen behouden zullen zijn en dat mensen voor eeuwig verloren zullen zijn. Mensen, wat hebben wij een opdracht? En wat is het belangrijk dat die eerste gelijkenis dan ook gaat werken in ons leven, dat woord van God zo'n kracht krijgt in ons leven, dat niet dat onkruid wat gezaaid is, dat goede zaad overmeestert, maar dat nieuwe leven in ons zo'n enorme kracht krijgt, dat wij voor anderen tot zegen mogen zijn. En dat wij mensen die bij dat boze zaad of door de vijand beheerst worden hier in deze wereld, dat deze mensen niet vanzelf van onkruid veranderen in tarwe gaan. Nee, dat lukt niet. Nee, maar dat deze mensen bereid zijn om te sterven in Christus en op te staan in Christus en opnieuw geboren worden, een nieuwe natuur krijgen. En bij het tarwegraan gaan horen wat opgroeit tot de voleinding der wereld. Als je kijkt naar de eerste tijd van het evangelie, als Paulus het evangelie brengt, als Petrus het evangelie brengt, dan worden de mensen zo aangeraakt, dat ze eigenlijk zeggen, dat er staat, ze werden zo in hun hart getroffen, hier kunnen we niet meer onderuit. Wat moeten we doen? En anderen begonnen te spotten. Maar er vond direct een scheiding plaats. Broeders en zusters, vrienden onder ons, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten. Die scheiding is er vandaag. Alleen kunnen wij die niet aanbrengen. Die scheiding is er zelfs in de gemeente. Maar wij brengen die scheiding niet aan. Die scheiding zal openbaar worden als de Heer Jezus terugkomt. Als de Heer Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen. Als we losgesneden worden van deze wereld. Maar dan is het mijn vraag. Dan is het de vraag van de Heer. Aan welke kant zit u? Bij wie hoort u? Heeft u uw zonde al beleden bij het kruis op Golgotha? Of zegt u van, ja, maar ik ben niet zo'n zondaar. Ik ben niet zo'n zonder, ik ben best een braaf mens hier in deze wereld hoor. Ik geef toch ieder het zijne en er zijn er die veel slechter zijn. Nee, daar gaat het niet om. Iedereen zal uiteindelijk toch bij dat kruis op Golgotha neer moeten knielen. En zijn zonde mogen beleiden. En weet je, dan komt het misschien voor als een hele ouderwetse boodschap. Een hele ouderwetse boodschap die misschien vroeger verkondigd werd, maar vandaag niet meer geaccepteerd wordt in deze wereld. We hebben inderdaad met een heel ander evangelie te maken. Wat eigenlijk geen evangelie is. Ja, het komt wel heel mooi over. En het sluit wel aan op dat wat de mensen graag willen horen. Maar het is geen evangelie. Het is een mooie boodschap, maar geen evangelie. Evangelie betekent een blijde boodschap dat je echt gered bent. Ik zou u vanmorgen aan het einde van deze toespraak toch willen vragen. Bij welk zaad hoort u? En welke kant hoort u? Weet je voor jezelf heel zeker dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is? Dat je hem aanvaard hebt? En dat je bij de Heer Jezus mag horen. Door genade. Ja, het is heel anders dan anders. Maar dit is puur een evangelisatieboodschap. En ik kan niet anders vanmorgen. Naar aanleiding van deze gelijkenis. Het evangelie is niet zomaar een zoethoudertje. Het gaat om leven, eeuwig leven en de eeuwige dood. En het kruis van de Heer Jezus staat hier tussen. En dat kruis, dat willen we niet kwijtraken aan de vrijzinnigheid van deze wereld. O mensen, wat wordt er veel onkruid gezaaid. Straks gaan we naar huis. Dan heeft de Heer zijn zaad gezaaid in de gemeente. Dan heeft de Heer zijn zaad gezaaid in ons leven. En dan moet u weten, dan komt de vijand en die zaad, die zaait daar ander zaad overheen. En er is soms zo weer weg. Wees wakker. Wees waakzaam. En geef de vijand niet de kans dat hij dat verkeerde zaad in ons persoonlijk leven zaait. Maar dat we het woord van God zijn volle recht geven in ons leven. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. In lied 486 uit de bundel Opwekking, daar wordt gezegd als eerste, wij zijn Gods kinderen. Wij zijn Gods kinderen. Door genade mag je een kind van God zijn. Nou, als je kunt zeggen, wij zijn Gods kinderen, zing het dan van harte mee. Want dan hebben we ook een opdracht voor de mensen om ons heen, die dreigen verloren te gaan. Laten we met elkaar zingen. 486 uit Opwekking.
Thank you.
Zullen we samen de Heer danken. Heer, we hebben vanmorgen gezien dat het evangelie niet zomaar een soort zoethoudertje is. Maar dat het evangelie zo noodzaak is. Zo noodzakelijk. Het is een kwestie, het evangelie van leven, eeuwig leven of dood. Eeuwige straf. Heer, het is vreselijk voor mensen die door de boze in deze wereld gezaaid worden, die in verbinding staan met Satan, die zelfs in uw woord genoemd worden kinderen van Satan. Tegelijkertijd weten we dat deze wereld ook bevolkt wordt met kinderen van God. Heer, totdat de oogst aanbreekt, totdat de grote scheiding aan zal breken en de kinderen van God juichend in de hemel zullen gaan, maar de kinderen van de boze voor eens en voor altijd verloren zullen gaan. Heer, daar willen we gewoon niet aan denken. Het is vreselijk om daar over te moeten spreken. Maar Heer Jezus, u deed het zelf. U heeft het zelf aangegeven in de gelijkenis. En we weten, Heer, dat heel veel mensen ook vandaag verleid worden door een vals evangelie, waarin mensen niet meer te horen krijgen dat ze een zondaar zijn. Dat ze voor eeuwig verloren zijn door hun zonde en dat God zonde niet door de vingers kan zien. Maar dat zonde gestraft moet worden. Maar wat zijn wij ontzettend dankbaar, Heer, dat die zonde voor ons gestraft werd op Golgotha. Dat Christus voor ons de straf gedragen heeft. Dat Christus voor ons die hel is ingegaan. Heren, wat is het vreselijk voor hen die dit niet aanvaarden en zelf deze straf zullen moeten ondergaan. Voor eeuwig verworpen, voor eeuwig bij u verwijderd. Heer, het is vreselijk om dit te moeten ervaren. Maar Heer, u heeft ons een opdracht gegeven. En zo staan we als kinderen van God, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht in deze wereld. En u heeft het zelf gebeden, Heer Jezus, ik vraag niet aan u dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u hen in de wereld bewaart en in de wereld tot vrucht dragen brengt en in de wereld tot een getuige stelt. Heer, zo willen we vanmorgen ook vanuit deze samenkomst de wereld ingaan. De wereld waar zo'n onzichtbare scheidslijn loopt. En dan willen we in de wereld de kiemkracht van het woord van God verkondigen en laten zien, vrucht dragen. Heren, laat het zo zijn dat wij ons leven volkomen openstellen voor de kracht van uw woord. En dat uw woord ons zo vruchtbaar maakt, dat wij nog velen kunnen redden die nu op dit moment reddeloos verloren zijn. Heer, dank u wel dat u ons als gemeente, mij ook heel persoonlijk, daarvoor wilt gebruiken. Ik wil u bidden voor hen onder ons die voor zichzelf niet zeker weten aan welke kant ze staan. We weten niet wanneer dat de oogst zal zijn. We weten niet wanneer het einde zal zijn. Maar we willen bidden voor hen die nog niet bij het koninkrijk van God behoren, maar bij het duistere koninkrijk van de duivel. En als er onder ons mensen zijn die daar niet zeker van zijn, die niet zeker weten dat ze een kind van God zijn, mag ik je dan vanmorgen uitnodigen om de Heer Jezus Christus in jouw leven toe te laten. Om de Heer Jezus te danken dat Hij jouw straf gedragen heeft daar op Golgotha. En dan mag je heel eenvoudig de Heer Jezus danken dat Hij voor jou de straf gedragen heeft, voor al jouw zonden. En dat God jouw zonden niet meer ziet door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zeg het maar heel eenvoudig tegen de Heer Jezus in die stille momenten. En nodig hem uit om in jouw leven te komen. En als u dat gedaan hebt, als u de Heer Jezus in uw leven toegelaten hebt, dan hoort u bij de kinderen van God. Dan heeft u een geweldige toekomst. Dan houdt Hij u vast in deze wereld. Heere, wilt u met ons meegaan straks naar huis? Wilt u ons bewaren in deze wereld waarin ook de vijand zoveel zaad zaait, zoveel onkruid zaait? Heer, dat we trouw blijven aan u en trouw blijven aan uw woord. Ik wil ook bidden voor vanavond, Heer, als we vanavond met elkaar het avondmaal mogen vieren. Heer, wilt u vanavond ook ons een hele fijne dienst geven? Wanneer we stil mogen staan, Heer, bij dat tarwegraan, die tarwekorrel, de Heer Jezus zelf, die in de aarde gevallen is, gestorven is en vrucht voortgebracht heeft. Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het is een prachtig lied. Lied 574 uit Johannes de Heer. Nader, nog nader. Dat willen we heel graag. Dicht bij de Heer. De eerste twee coupletten zingen we tijdens de collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor het derde couplet en dan na dat derde couplet de zegenbeden en dan het laatste couplet. 1, 2, 3 tijdens de collecte, dan de zegenbeden en dan het vierde couplet van 574.
Thank you.
Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en de oogst nabij is. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.